Komend uur praat ik met Winne. 9 jaar na zijn eerste album, dat meteen een groot succes werd, bracht de album vorige week zijn nieuwe plaat uit, Oprecht door Zee. Winston heet hij in zijn paspoort en hij viert dit jaar ook nog zijn 40ste verjaardag. De Rotterdamse rapper ademt positiviteit en hij is ongegeneerd zachtaardig. In zijn muziek draait het om de essentie van de hiphopmuziek, namelijk de beat en de tekst. Maar de onderwerpen die hij aansnijdt op deze plaat zijn niet zoetsappig. Het gaat over eerwraak, het gaat over zijn familie, het gaat over het slavernijverleden, om maar een paar onderwerpen te noemen. Winne werd geboren in 1978, groeide op in Rotterdam, waar hij nog steeds woont. Zijn wieg stond in Suriname en op zijn nieuwe plaat wordt hij bijgestaan door onder meer Fresco, Candy Dulfer en nog veel andere gastartiesten. Winne, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Gefeliciteerd met je album.
Dankjewel.
Er is Rijkhalsen naar uitgekeken en hoewel je tussendoor veel andere dingen hebt gedaan, heeft het 9 jaar geduurd.
Ja, dat is best lang, hè?
Ja. Ja. Wat is gebeurd?
Live, zeg ik altijd.
Het leven.
Ja, ik heb gewoon geleefd in de tussentijd. En wel de ambitie gehad om muziek uit te brengen. Ik had elk jaar wel zoiets van, oké, dit jaar gaat het gebeuren. Maar dan kwam het er niet van. En ik denk dat het nu 1,5, 2 jaar geleden is dat ik heb gezegd, oké, ik moet nu gaan focussen op het afmaken van een album. Omdat ik heb door de jaren heen wel altijd muziek gemaakt. En dit jaar is het gelukt.
Dus het is nu gewoon gelukt. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en dat heeft gewoon met focus te maken. Ik ben vrij makkelijk afgeleid. En ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Dus mijn aandacht gaat gewoon constant naar verschillende zaken. En dit keer heb ik gezegd, oké, ik moet zoveel tijd reserveren om in de studio te zijn en een project af te maken. En daar heb ik me dit keer aan gehouden. En nu is er dan eindelijk een album.
Dat vorige album was nogal een aardverschuiving in de Nederlandse hip-hop wereld. Hoe was dat voor jou? Want dat succes kwam niet meteen.
Nee.
Maar toen het kwam was het toch heel plotseling. En ging het heel snel.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren?
Het heeft heel lang geduurd om net als bij dit proces, om dat album af te krijgen. Omdat er in de aanloop gewoon een hoop mis is gegaan. Ik was een samenwerking aangegaan met een producer. Waarmee ik mijn eerste demo's heb gemaakt. En hij trok zich halverwege het proces terug. En toen zat ik daar met een half album. En ik kon ook niet meer verder met de muziek die hij had gemaakt. Dus toen moest ik
opnieuw beginnen.
Terug naar de tekentafel om een nieuw album te maken. Wat een hoop heeft gevergd. Maar waardoor ik ook wel heel veel over mezelf heb geleerd. En toen heeft het een jaar geduurd om dus de nieuwe versie van het album te maken. Dus toen het uitkwam was ik kapot.
Vermoeid.
Echt vermoeid. En het was wel mooi omdat er was wel een soort van instant succes. De eerste single, daar werd gelijk heel positief op gereageerd. En op de tweede en derde single ook. Het album kwam. En de recensies die vielen best wel tegen. En daar was ik destijds gevoeliger voor dan nu. Maar toen de muziek de tijd kreeg om te landen en mensen echt naar het album gingen luisteren, toen werd het in harten gesloten. En ik heb heel veel kunnen spelen dat jaar. En aan het eind van dit jaar won ik State Award voor beste artiest. En voor het beste album en voor mijn beste 101 bar sessie. Dus dat was fijn.
De indruk die het op mij een beetje heeft achtergelaten is dat aanvankelijk de reacties vrij lauw waren op het album. Maar dat de mensen die luisteren, die het onderling delen en gewoon naar optredens komen, dat die het hebben opgepikt. Dat het eigenlijk niet zozeer met gejuich werd ontvangen door de journalisten of de weblogs. Maar dat het eigenlijk het publiek was die het onderling hebben ontdekt.
Ja, dat is ook wat nu met dit album aan het gebeuren is. Het wordt gewaardeerd door de luisteraar, door mijn following. En wat ook wel een rol speelde is dat mijn allereerste project, dat heet Onoverwinnelijk. En dat is eigenlijk een compilatie van demo's die ik destijds had uitgebracht. En daar stond vooral brag en boast hiphop op. En daar was ik heel veel aan het bluffen. Vind ik ook leuk om te doen. Zo nu
hoort ook een beetje bij hiphop.
Hoort bij de cultuur inderdaad. En toen het album uitkwam was ik meer verhalen aan het vertellen. En was het veel autobiografischer. En dat was ook mijn plan. Dat was mijn initiële plan om, als ik dan een album uit zou brengen, om mijn verhaal te vertellen. En mensen hadden moeite met die transitie. Van Bluffer naar
Stort. Ik ben de grootste, ik ben de beste. Kijk mij eens naar in haar ineens heel rustig zeggen. Dit ben ik en ik hou van mijn moeder.
Bijvoorbeeld. Of ja, ik zit ook wel eens in de put. Of ik hou van mijn vriendin. Of ja, want dat waren de onderwerpen die ik op dat album aansneed.
En ik hou van mijn vriendin. Dat was op dat moment voor een rapper vrij ongebruikelijk. Je haalt het ook aan in die tekst. Van ik ben niet zoals die anderen die het hebben over
ja, klopt.
Hoes en bitches. Ik zeg gewoon schatje, ik vind je lief.
Ja, ja, ik denk dat dat vind ik dan. En vooral als het om mijn muziek gaat, dat het zo eerlijk mogelijk moet zijn. En
of dat nou cool is of niet. Of dat nou past in de scene of niet, maakt niet uit.
Nee, ik denk dat is wat mij maakt. En ook mijn muziek uniek maakt. En ik geloof dat als je eerlijk bent en dingen uit jouw ziel voortkomen, om het zo maar te zeggen, dat er altijd andere mensen zijn die dat gaan herkennen en die dat kunnen ontvangen.
Deze plaat is heel puur. Hij is eigenlijk heel erg essentieel. Het is gewoon een beat en een tekst.
Ja.
Er gebeurt wel iets meer. Ik chargeer het nu. Mm-hmm. Maar tegenwoordig is er nog wel eens een neiging om met productie dingen heel erg mooi en gelikt te maken. Of ja, juist heel wild en spannend. Maar, mm-hmm, maar jij gaat echt terug naar een soort kaalheid. Een soort transparantie.
Ja, ja, mooi dat je dat zegt. Omdat ik probeer mijn muziek ook zo transparant mogelijk te zijn. Ik wil mensen. Ik ben in het dagelijks leven niet echt een prater. Zou je dat niet zeggen, denk ik. Dus als ik de studio inga, dan is dat mijn moment om ja, mijn emoties te verwerken. Of dus in die muziek te stoppen. Ja, en dat werkt voor mij gewoon heel goed.
Om gewoon te gaan zitten met een pen en papier, met een beat of gewoon improviserend?
Nou ja, 9 van de 10 keer als je het over het creatieve proces hebt, dan gaat er eerst een gesprek aan vooraf. Ik denk als je naar het maakproces van Oprecht door Zee kijkt, dan ging er 9 van de 10 keer eerst dialoog aan vooraf. En dan was het eerst even praten over ja, de dag en wat er speelde. En dan ben je gewoon de energie in de ruimte aan het voelen en aan het proeven. En op een gegeven moment heb je het over een bepaald onderwerp. En voor je het weet ja, zijn er akkoorden vastgelegd. En dan ja, zo ontstaat dan die muziek.
We gaan luisteren naar een van de liedjes. En dat gaat over jouw familie. Familie ja, is belangrijk voor jou. Je moeder is al eerder bezongen in je werk.
Mm-hmm.
Dit nummer heet Schoonheid.
Eén kusje op je voorhoofd, voor het slapen, wel te rusten. Je broer waakt over je, je ziet me niet zo vaak, maar deze song gaat over je. Draai je maar, dan zal eens even tegenzitten. Snap dat elke tegenslag eigenlijk ook een zege is. En baby, weet wat je aan God vraagt. In de ochtend word je wakker, is het daar wanneer je opstaat. En als je wereld op zijn kop staat, de zon nog steeds het enige wat er voor niets opgaat. Al het andere heeft een prijskaartje. Hoger dan voorheen, plus de hele wereld kijkt naar je. Maar laat ze kijken naar je. Want baby, je gaat fouten maken, maakt niet uit. Ik stel geen eisen aan je. Alles is oké, zo niet dan valt het mee. En val je wel, dan pik ik je op. Er is niets dat me stopt, kom.
Jij bent dat wat ik nodig heb. En elke keer als ik wankel, ben ik steeds in jouw hand.
Genoeg, dat weet ik, daarom heb ik het geschreven, daarom heb ik het vereeuwigd in een track. Repeat hem nog een keer en dan nog een keer. Besef je het? Niets kan tussen ons komen. Het vuur in je hart, dat zijn wij. Wie kan ons doven? De wereld is van ons, we gaan rondkomen. For you I go to war, en zal ik omkomen. Obstakels op je pad, we gaan omlopen. Beter nog, ik splijt die zee, noem je bro Moses. Ik was zo hopeloos, maar jullie geven me kracht elke dag. Houd je zo focus. Ik doe het met wat ik weet. En ik hoop dat het genoeg is.
Man, ik doe het met wat ik heb. En we gaan varen als het vloed is.
Jij bent dat wat ik nodig heb. En elke keer als ik wankel, ben ik steeds van jouw handen. Ik zeg uit, ik geef me zoveel verdemen. En ook al zijn we in trouble, het is gewoon uit in struggle.
De lach en de boze blik, de aai over mijn bol en de corrigerende tik. De hoop en de troost, het dichtste bij de schepper. Degene die gelooft in mij is waar ze voortleeft. Dragen van de fakkel en hetgene wat ik doorgeef. Degene die me doorheeft. Kogels voor haar vangen als het moet eindig ik doorzeef. Zij was sterk toen ik weak was. Degene naast mijn bed, de soep toen ik ziek was. De falen ken ik niet. De Air Max, de Australiërs, chippies en energies. De draag wat je wil dragen. Ik koop het wel voor jou, al hebben mijn kleren gaten. Zij gaf me respect voor het leven. Dan ga je handen wassen om te bidden voor het eten. Mama.
Het nummer Schoonheid van zijn nieuwe album Oprecht door Zee. Een ode aan zijn familie. Over de aai op de bol en de corrigerende tik.
Yes.
Over de normen die je meekreeg. Mm-hmm. Je bent geboren in Suriname, maar je hebt daar niet echt als kind gewoond. Je bent heel jong al naar Rotterdam gekomen.
Ik was anderhalf toen ik naar Nederland kwam.
Je vader woonde niet bij jullie, maar jouw moeder die deed het alleen. Met een relatief groot gezin.
Nou ja, ik was tot mijn achtste enigste kind. En toen kreeg ik een broertje. Daarna heb ik nog een broertje gekregen. En uiteindelijk een zusje als nakomertje. Dus we zijn met z'n vieren thuis.
Maar jij had dan eigenlijk een soort plaatsvervangende vaderrol als je de oudste zoon was.
Ja, klopt wel.
Jij deed een beetje mee in de opvoeding samen met je moeder.
Ja, mijn moeder is altijd een hele hardwerkende vrouw geweest. En die stond er toch wel semi-alleen voor. En gelukkig was ik een verantwoordelijk kind. En
dat moest je ook wel zijn.
Ja.
Ik bedoel, het is niet een onbezorgde jeugd eigenlijk.
Klopt. Ik denk ook niet dat ik veel keuze had. Maar en gelukkig botste dat niet met mijn karakter. Dus dat ging op zich best wel goed samen. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik wel van... Oké, ik had als kind best wel veel verantwoordelijkheid. Want ik heb als 8 of 9-jarige jongen wel voor mijn broertje gezorgd... die toen nog eigenlijk een baby was.
Terwijl 8 of 9, dat is best wel jong.
Ja.
Ik bedoel, veel kinderen hebben geen enkele verantwoordelijkheid... of zorg op dat moment in hun leven.
Ik denk dat het ook wel grote impact heeft gehad... op wie ik nu geworden ben.
In de zin van dat je verantwoordelijk en rustig bent... en gericht op wat je wil.
Ja, dat denk ik wel.
Heeft het ook nadelen nu?
Dat durf ik niet te zeggen, maar ik hoor vaak van andere mensen... dat ik een bepaalde gereserveerdheid heb. En dat ze me vaak los willen zien gaan, omdat ze me te correct vinden. En dat zou misschien wel eens daar vandaan kunnen komen.
Je groeide op in Rotterdam in West, wat tegenwoordig een andere wijk is dan toen.
Klopt.
Toen jij erop groeide was het een plek met veel armoede, veel heroïneoverlast, veel criminaliteit.
Ja.
Eigenlijk een plek waar de overheid ook niet meer zo heel erg naar omkeek.
Helemaal waar.
Hoe heb je dat ervaren?
Als kind weet je niet beter, omdat je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Dus het is gewoon wat het is. Maar op een gegeven moment dan krijg je wel door dat je tussen aanhalingstekens in een achterstandswijk woont. Maar ja, het is wat het is. Dus je weet niet beter. Dus je maakt gewoon het beste van. Je vriendjes wonen aan de overkant. En je gaat gewoon naar school. En je doet voor de rest gewoon leuke dingen. Dus ja, je maakt er het beste van. Maar ergens in je achterhoofd weet je wel dat er twee deuren verder een drugspand zit. En dat je niet aan die naalden moet zitten. En dat, ja, dat er zwervers of dat er junkies in de straat rondlopen.
En je ziet vermoedelijk om je heen weinig mensen met een voorbeeldfunctie voor je. Of was dat anders? Waren die er wel?
Nee, relatief weinig. Mijn moeder was mijn grootste voorbeeld.
In welke zin?
Omdat het een heel hele zorgzame vrouw is. Dat ze altijd heel, ja, in staat was om zichzelf weg te cijferen. Wat ik ook, ja, beschrijf in de derde couplet van het liedje. En dat ze gewoon van alles het beste maakte. Dat positieve, dat heb ik wel van haar, denk ik.
Positief en eigenlijk zelfs een beetje braaf.
Ja, je zou me wel eens braaf kunnen omschrijven. Ik bedoel, ik heb wel...
Braaf klinkt als een scheldwoord, dat
nee,
is het ook
nee,
weer niet.
Nee, ik vind het. Ik heb geen problemen met braaf. Ik hou wel van braaf. Ik heb wel edge. Ik bedoel, ik kom uiteindelijk uit die omgeving. En ik ben niet altijd even braaf geweest. Ik heb denk ik alles wel een keer gedaan wat niet mag.
Nou, niet alles. Niet alles. Vanuit dat je niemand hebt vermoord.
Nee, dat niet.
Geen bankoverval hebt gepleegd. Dat zie ik
nee,
ook
dat
niet
ook
doen.
Niet. Dat ook niet.
Maar goed, er was wel katterkwaad en onrust.
Precies. Maar ja, ik voor een rapper ben ik sowieso heel braaf. Ja.
Er zijn trouwens meer brave rappers in de geschiedenis van de rapmuziek geweest.
Sowieso.
Dat is wel grappig. Het is een soort cliché dat rap altijd gaat over gangstercriminaliteit en brani en dat soort dingen. Dat is
heel groot cliché.
Er zijn natuurlijk heel veel rapartiesten die een hele andere weg hebben gekozen, al vanaf de eerste dag dat er rapmuziek was.
Dat klopt helemaal.
Van Run DMC of weet ik voor wie.
Het imago van de hiphop cultuur nog steeds die van guns en bitches en hoes en grote kettingen en dure auto's is. Terwijl het veel meer dan dat is.
Een veel rijkere cultuur met alle mogelijkheden en hoeken daarin.
Ik denk dat daar waar de opvoeding van mijn moeder stopte, nam rapmuziek het over.
Was dat zo belangrijk voor je dat het echt een opvoeder was?
Ja, zeker. Zeker. Ik was 8 toen ik mijn eerste tape kreeg waar rapmuziek op stond. En ik was volledig verkocht. En ik heb sinds mijn 8e volgens mij geen dag zonder rap geleefd.
Ach, dat was 1986. Wat stond erop dan?
Ice-T stond er op de eerste tape. En volgens mij ook N.W.A. En niet langer daarna ontdekte ik Ice Cube. Wat nog meer? Public Enemy.
Public Enemy.
Ja, toen was ik ook nog heel erg jong. Ik heb altijd al wel een talenknobbel gehad. Dus ik begreep de lyrics ook al heel vroeg.
Waar het over ging en wat ze zeiden en wat ze eigenlijk deden met die taal.
Precies.
En hoe je een verhaal vertelt.
Helemaal. En ik heb daar best wel veel uitgehaald. Dus dat heeft me ook voor een groot deel gevormd.
In welke zin waren die rappers voor jou opvoeders? Welke betekenis hadden ze voor je?
We hadden het net over rolmodellen. En die waren er in mijn omgeving niet zoveel. Als kind ga je wel op zoek naar iemand waar je je mee kan identificeren. En dat vond ik dus in die rappers. Als ik nu nadenk over waar ik destijds naar luisterde. Dan waren het 9 van de 10 keer wel rappers die wel de grens opzochten. Dus dat wel dat stoere hadden. Maar tegelijkertijd wel bezig waren met het verbeteren van de gemeenschap. En met het delen van een positieve boodschap. Dus mijn associatie van rapmuziek was altijd het positieve. En het upliften van de community, om het zo maar te zeggen.
Maar dat positieve kan wel uit boosheid voortkomen.
Zeker.
Het niet accepteren van een situatie.
Zeker.
dat kan je omzetten via boosheid ook in iets goeds, iets opbouwends.
Klopt.
Dat waren natuurlijk ook mensen die op jou leken. Omdat ze uit hetzelfde soort wijken weliswaar in een ander land kwamen. Mm-hmm. Omdat ze in heel veel opzichten op je leken. Veel meer dan de mensen die je op tv zag in die tijd waarschijnlijk.
Klopt. Dat is wat ik omschrijf in het liedje Blond en Blauw. Dat ik echt jong was. En dus naar de televisie keek. En heel weinig herkenning zag.
Geen mensen van je eigen kleur bijvoorbeeld? Geen mensen uit je eigen buurt?
Ja, je zag ze wel, maar niet in de rol waarin je ze zou willen zien. Dus de tandarts op de televisie was nooit zwart.
Nee.
En de chirurg ook niet.
Bill Cosby, dat was eigenlijk zijn vooruitstrevendheid.
Ja.
Dat hij een arts was in die
zeker.
Serie.
Zeker. Heel jammer wat er nu met
jammer
hem gebeurd is.
Jammer dat icoon is gevallen. Ja,
ja zeker. Toen was ik denk ik al een jaar of 10 toen de Cosby Show op televisie was. En ja, dat was dan één gezin. Maar als je naar de rest, als je naar de commercials keek, of als je naar Hollywood blockbusters keek, dan was de superheld was nooit zwart.
Nee.
De Spider-Man was blank en Superman was blank en Batman was ook blank. En,
dus de rappers, dat waren de mensen tegen wie je op kon kijken?
Dat waren mijn superhelden.
Wanneer ging je zelf ook voor het eerst teksten krabbelen? Wanneer durfde je dat aan?
Nou ja, ik heb als kind altijd gedichtjes geschreven. Dat heb ik me laten vertellen. Ik heb een juffrouw van de basisschool waar ik nog steeds mee in contact ben. En zij vertelde dus dat ik als kind op de basisschool al gedichtjes aan het schrijven was. En dat ik daar best wel goed in was. Daarna heb ik echt heel lang niet geschreven. En was ik gewoon luisteraar. En ik denk dat ik toch al wel een jaar of 17 was. Toen ik het weer ging proberen. Maar ik ben pas echt gaan schrijven toen ik in de 20 was.
Relatief laat voor rap.
Heel laat, heel laat.
Want jouw doorbraak kwam, toen was je al de 30 gepasseerd zelfs.
Ja, nou ja. Ik had de aandacht op me gevestigd toen ik 5 of 26 was.
En 2005 zo ongeveer.
Ja, 2005. Toen had ik dus een demo gemaakt. Die heette Top 3 MC. En daarin claimde ik dus een van de drie beste rappers van het land te zijn. En naar aanleiding van die demo kreeg ik dus dat belletje van Kees de Koning, waar ik tot de dag van vandaag mee werk.
Van Top Notch.
Van Top Notch, inderdaad. En daar is het balletje echt gaan rollen. Maar dat was ook mijn allereerste liedje. En daarvoor had ik er een beetje mee geflirt. Hier en daar wel wat geschreven. Maar niet echt heel veel opnames gedaan. Dus het was voor mij ook heel erg overweldigend om na het maken van mijn eerste demo een platencontract te krijgen.
En toen begon het. Hebben ze ooit tegen jou gezegd, goh, gaat dit wel werken? Want het is allemaal zo vriendelijk en zo positief en zo soft.
Nee, omdat ik was wel de allergrootste bluffer. Toen ik ermee begon. Dus mijn eerste liedjes, Top 3 MC, Pomp Die Shit, Wilde Westen, Geef 8. Dat was allemaal brag en boast hiphop. En ik kan dat heel overtuigend, omdat dat zit ook in mij. Alleen ik was daar best wel snel op uitgekeken, want ik had niet de behoefte om de hele tijd te vertellen hoe goed ik was.
Je wilde meer vertellen dan dat?
Ik had zoveel meer te vertellen. En op een gegeven moment kwam je wordt bewuster van je stem en van de mogelijkheden. Dus toen kreeg ik door dat ik in staat was om te inspireren en te motiveren. En dat ik dus het oor had van mensen. En toen had ik zoiets van, oké, ik moet dit beter in gaan zetten. En toen is de inhoud veranderd.
Waarom wilde je dat eigenlijk doen? Waarom wilde je mensen inspireren? Had je het idee dat je mensen iets te bieden had in die zin? Had je mensen gezien die inspiratie nodig hadden?
Nee, we hadden het dus net over die rappers die mij geïnspireerd hadden. Ik heb altijd heel veel uit muziek kunnen halen. Als ik niet begrepen werd, dan had ik muziek als toevlucht. Als ik verdrietig was, had ik muziek als toevlucht. Als ik onzeker was, had ik muziek als toevlucht. En dat heeft mij als kind door heel veel situaties geholpen en echt op een heel diep level geraakt. En toen ik ontdekte dat ik zelf in staat was om dat voor andere mensen te betekenen, toen had ik zoiets van, dat wat mij geholpen heeft, dat wil ik ook voor andere mensen kunnen doen.
Dat je zo'n grote impact kunt hebben met je muziek, dat is wat muziek kan bereiken.
Ja.
Dat is waar het over gaat. Op je nieuwe album staan een aantal liedjes die ook grote maatschappelijke thema's raken. Grote historische thema's. Mm-hmm. Eén liedje, dat is Winti. Dat gaat over je oorsprong in Suriname.
Klopt.
Winti is een Afrikaans geloof dat naar Suriname is gekomen met de slavernij.
Klopt.
Het is inmiddels meer dan een geloof. Het is ook een geneesleer. Het is ook een manier van leven.
Klopt.
Het is veel breder dan dat. Mm-hmm. Daar gaat het allemaal over op dit liedje. En dan gaat het ook over die slavernij waar het mee begonnen is.
Ja.
Laten we luisteren naar dat nummer.
Goed.
Leer ik stombakker, betonnen jungle, vroes, noem me poes, datter. Shout out naar mijn grandma, de biggie smile look me, mine vrede no wasma. Dit is voor mijn roots, dit is voor de bush. Weggelopen slaven, homie, dit is voor het bloed. Vergoten door zweepslagen, verlogen en verraden, die doden zijn heen gedragen. Ik rap ze in één adem. Blaas die kaarsen uit, adem in, adem uit. Zeg ze, ik ben in die pressie, brada, sisa, kisi, schreefie. Woei. Mine fuga heeft in mijn takkie met wakatap garo passie. Alles hier is garo vast. Vind, vind, vind. Vind, vind, vind. Vind, vind, vind. Mama, we na you big yo. Mama, or we back, I don't make you big team. Father, there's no massacre, me a man, do a god, do one kami. Black a kubo, they out, hang a leka, kanka. Koro, the dress, like you bet, you live, you suma, no desi, you. Biggest mother, yo, so, my biggest mother, yo, so. 200 mine, frede, then, they don't complain, me, mati, man. Say, father, cream, kanka, o, gride, na, o, bia, man. Mami, can take it, I know, ala, inga, Abraham. Ma, angry, sister, who, me, take it, na, tigri, nyanya. Atija, mino mala sija, dressie voor agromama. Rechtstreeks uit de kale pas, van hier en tot aan het graf. Srapulek van Oru, dis anofodu, dis na fanoru. No make this, don't stop you in it. Mima ben taigi mi, ano bungi yu ye. Dus mine luku ogri, mie luku mi oloisi. Plus mi kontumsi, de meid no man krooi mi. Mooi van Juani, maar dat doen we mooi niet. Geen zwarte magie hier, we geloven die zooi niet. Make the wine on a takru, mie privi inigado. Mino frere gire, bakru.
Winti, de eerste single ook van het nieuwe album van Winne, die tegenover mij zit, Op Rechterzee heet het album, gaat over Winti, over Suriname en over de slavernij.
Ja.
Jij bent daar geboren, maar eigenlijk nauwelijks geweest in je jeugd. En recent kwam je er ineens weer vanwege de muziek.
Klopt.
Omdat je ook projecten deed met andere artiesten die, mm-hmm. die daarheen gingen. En dan kom je daar ineens en dat heeft effect op jou gehad, om daar weer te zijn.
Ja, dat heeft een heel groot effect op mij gehad. Omdat, ja, het was letterlijk thuiskomen.
Toch wel?
Ja, zeker. Ik ben gewoon Nederlander natuurlijk, maar wel met Surinaamse roots. En ik ben het binnenland in geweest. Om ja, te zien hoe mensen daar leven. En dat heeft me wel heel erg diep geraakt.
Het is natuurlijk een land dat thuis alom aanwezig was. In de verhalen, ja. in het eten, in de cultuur, in heel veel andere dingen thuis. Ja. Maar een land dat je nauwelijks kende als jonge man.
Ja, en het is heel grappig dat als je daar dan eenmaal bent, dat alles soort van op zijn plek valt. En dat het nieuw is, maar tegelijkertijd ook niet. Omdat het al in je systeem zit. Dus het voelde letterlijk als thuiskomen en opnieuw landen.
Weten waar jouw oorsprong ligt, ja, en waar dingen vandaan komen.
Waar je wortels liggen. En als je dan in het binnenland bent en je beseft dat de mensen die daar wonen, dat bestaan daar zelf gecreëerd hebben. Dus het letterlijk het bos ingevlucht zijn om zich vrij te maken van hun onderdrukkers. En daar een nieuw bestaan te beginnen, dan doet dat wel iets met je.
Er is in Suriname altijd een soort tegenstelling tussen stad en het binnenland.
Ja.
Meer dan in veel andere landen. Elk land heeft het wel een beetje, maar daar is iets sterker.
Mm-hmm.
En de historische achtergrond is dat een aantal slaven weg wist te komen van de plantages.
Ja.
En voor zichzelf begon, al dan niet met oorspronkelijke bevolking van Suriname in die binnenlanden.
Ja. Ja, en ik weet niet, je omschrijft het eigenlijk net waarom dat zo is, maar het moet wel heel snel ophouden, vind ik. Omdat het pracht en praal van Suriname vind je wel in het binnenland en niet in de stad. Dus die stedelingen moeten eigenlijk gewoon meer naar het binnenland.
Die moeten daar niet zo de neus voor ophalen,
nee,
en helemaal niet schoonmaken.
Nee. Alles behalve eigenlijk. Ze zouden het binnenland moeten prijzen en moeten eren.
Jij hebt het over die ontsnapte slaven. Het was nog niet eenvoudig om weg te komen. En de straffen daarop die waren gruwelijk. Als je gepakt werd en weer terugkwam. En het was ook niet makkelijk om te overleven. Maar het raakte jou ook, die geschiedenis.
Ja, zeker. Als je dan door zo'n jungle loopt. En beseft dat die mensen dus die jungle in zijn gegaan. En daar gewoon echt letterlijk een weg hebben gebaand. En daar zich zijn gaan vestigen. Dan heb je heel veel hart en heel veel karakter voor nodig. Dat moet geprezen worden, vind ik.
En
dat is ook een manier om en de reden waarom er zoveel cultuur in stand is gehouden.
Want op de plantages werd eigenlijk de oorspronkelijke cultuur afgenomen. Want dat is gevaarlijk, dat verenigt mensen. Dat
Precies.
kan tot opstanden leiden. Dus die moet je weghalen, mensen uit elkaar plaatsen en maken tot christenen of iets anders van de nieuwe cultuur.
Dat is.
Winti is eigenlijk een Afrikaanse traditie die overleefd heeft.
Juist.
Die daar doorheen is gekomen. Ja.
En dat is dus iets wat ik heel erg mooi vond. En het maakproces van het liedje was niet zo bewust, omdat het waren gewoon vibes, om het zo maar te zeggen. Energieën die in de ruimte waren en die geprikkeld werden door de muziek en die dat in mij vrij hebben gemaakt. Maar dat zit dan ergens in je onderbewuste en dat komt dan tijdens het schrijven naar buiten. En toen ik het terug hoorde, dan besef je pas wat het is of hoe je erover denkt. Hoe raar dat ook klinkt.
Je zingt ook een deel in het Surinaams.
Ja.
In de taal.
Ik spreek eigenlijk nooit Surinaams. En ik denk dat de mensen die Surinaams spreken op dagbasis ook wel horen dat ik dat niet op dagbasis doe. Maar ik denk dat diezelfde mensen ook horen dat het van een hele echte plaats komt. En dat het niet geforceerd is.
Wat betekent Winti voor jou? Was dat thuis aanwezig? Was dat iets waar jullie over verteld werden?
Ja, er werd wel over verteld. En ik heb wel een aantal keer mensen Winti zien krijgen.
Een soort ritueel zien.
Ja, dat je mensen in trance ziet gaan. Dat heb ik wel eens gezien. En ik heb er als kind altijd best wel sceptisch naar gekeken. Ik snapte dat gewoon niet zo goed. En er werd ook niet uitgelegd hoe dat dan gebeurde en waarom dat gebeurde. En ik had zelf ook niet echt de behoefte om die vragen te stellen. Maar nu zie ik het vooral als een mooi iets.
Als een cultureel gegeven. Als iets dat, dat bij je cultuur hoort.
Ik ben een gelovig mens. Niet per se religieus, maar wel gelovig. En ik geloof wel dat dat een manier is om contact te maken met je hogere ik. Of contact te maken met de schepper. En ik ben pro alles wat je dichter bij de schepper brengt. Dus ook pro Winti.
Het opmerkelijke is aan de manier waarop je het bezingt, is dat je dat doet zonder een heel sterk oordeel of zonder agressie. Het is eigenlijk op een heel nuchtere manier beschouw jij wat het met jou doet en wat er gebeurd is, wat er in het verleden gaande is.
Ja, ik probeer ook niet te lang in dat verleden te blijven hangen. Dus ik weet waar het begonnen is en daarom begin ik het liedje ook op die manier, om eerst die vrijgevochten slaven te eren. Omdat zij zijn de reden waarom de cultuur, of dat stukje van de cultuur, in stand is gebleven. En vervolgens heb ik het over tradities en over andere gebruiken. Die voor Surinamers heel herkenbaar zijn.
Maar iets positiefs. Het is niet de woede die overheerst in het liedje.
Het is vooral
over
trots.
Het
is vooral juist. Trots. Ja. En liefde voor de Surinamers.
Er staat ook een lied op de plaat, dat heet Eerwraak.
Ja.
Dat is iets dat ook in Nederland voorkomt. Ook, mm-hmm. ook in jouw stad voorkomt. Dat is ook weer heel beschrijvend. Je beschrijft eigenlijk een zeer tragisch verhaal van een liefdesgeschiedenis die verkeerd afloopt, omdat de familie er lucht van krijgt.
Ja.
En wraak komt nemen op de verloren eer van de dochter.
Mm-hmm.
Hoe is dat begonnen?
Ja, dat is begonnen omdat ik op mijn debuutalbum Winnen zonder strijd een liedje heb gemaakt dat heet Crime Passionnel. En dat gaat ook over een passiemoord. En toen ik dat liedje had gemaakt, had ik al heel gauw besloten dat ik dat vaker wilde doen. En ik had mezelf voorgenomen om 3 albums te maken. En dus op elk album een verhaal te vertellen over een passiemoord. En nadat ik Crime Passionnel had gemaakt, kreeg ik de titel Eerwraak binnen. En die heb ik toen geparkeerd. Maar ik wist al wel dat ik daar een keertje over wilde gaan schrijven. En ik was gewoon op zoek naar de juiste muziek en het juiste moment om het verhaal te vertellen. En op een gegeven moment had ik de juiste muziek gevonden. En toen vertelde het verhaal zichzelf. Ik kan je ook niet meer vertellen hoe ik dat heb gedaan of wanneer dat precies was. Ik weet alleen dat ik de lyrics op een gegeven moment had.
En je beschrijft een heel verdrietig en heel naar en rottig verhaal. Maar je haalt ook hard uit naar dit gebruik.
Ja.
Naar dat zo'n traditie in de 21ste eeuw nog kan bestaan.
Ja, zeker. Het is niet iets wat je zou moeten willen in geen enkele periode. En ik geloof dat de afgelopen periode best wel veel gesprek over gehad, dat liefde is gewoon liefde. Als mensen van elkaar houden, moet je die mensen gewoon van elkaar houden. Ongeacht ras, ongeacht geaardheid, ongeacht whatever. Als het om eerwraak gaat, gaat eer boven ras. En dat zou niet moeten mogen. En ik heb nu bijvoorbeeld voor een Turks meisje gekozen. Maar dat had bij wijze van spreken ook een Pakistaans meisje kunnen zijn. Of een...
Want juist omdat je om iemand geeft, omdat het familie is, omdat het je eigen nest is, ga je iemand vermoorden. Dus eigenlijk waar liefde zou moeten zijn en zou moeten zegevieren, laat je de haat winnen. Omdat dat dan nou eenmaal jouw geslacht, jouw familieband is.
Liefde wel de oplossing voor alles is hier in deze wereld. Ja, dus overal waar ik hoe zeg je dat? Pro-liefde kan zijn. Of de nadruk kan leggen op hoe belangrijk het is om liefdevol te zijn, doe ik dat. En soms doe ik dat op deze manier.
Op je eerste album stond een nummer dat heette Lotgenoot. Dat ging over jouw oude vrienden.
Klopt.
Over de jongens uit jouw buurt met wie je was opgegroeid. Die eigenlijk in dezelfde omstandigheden als jou verder gingen. Wat is er nu van hen geworden?
Het gaat volgens mij wel met iedereen best wel goed.
Zie je ze nog?
Ja, ik zie ze nog steeds. We delen ook een appgroep met z'n allen. Dus ik spreek ze nog op dagbasis. We zien elkaar een aantal keer per jaar. Maar er is nog steeds heel veel liefde En ze komen straks ook allemaal naar de kick-off van de tour. Dus dat zit wel goed.
Dus echt de trouw aan je oude buurtgenootjes met wie je speelde in die wijk,
ja,
in die tijd.
Ja, het fysieke contact is minder intensief. Dat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen bezigheden, zijn eigen verplichtingen. Maar er is nog steeds heel veel liefde.
En ze zijn allemaal goed terechtgekomen. Want je zou verwachten in een moeilijke buurt dat mensen ook op een moeilijk pad kunnen raken. Maar dat is in jouw vriendenkring niet gebeurd.
Ja, er zitten wel een paar jongens bij die een wat moeilijker pad hebben, om het zo maar te omschrijven. Maar ze zijn gezond.
Nou ja, dat is ook belangrijk. Laten we luisteren naar dat nummer van je eerste album uit 2009.
Goed.
Lotgenoot. Yes. Werd ook een hit.
We waren 15 of 16, jong, zwart en losgeslagen. Als we kwamen in en uit, schade achterlatend, klachten achterlatend. Wervelstorm werd, de koepel was sterk, ja, wij lieten heel de stad praten. Mensen haten, konden ons vrij weinig maken. Wij liepen lijpkills, DMG's van de daken. Het was DMG's tot het laken over je hoofd en getrokken door iemand van moordzaken. Niemand vermoord aan me, maar ga ik verder net als Gilly, zal ik samen met hem over heel de koep waken, heel de koep dragen. Maar voorlopig in de boot en ik moet slagen. Laat me goed praten, Marvin, Kenny, ik heb je, Loos, Lex, ik rap je, Beat, Fake, Zit, merk ik, zeg ze. What up, Fake? Yeah, en dat is sinds de damages tijd. Je weet hoe we doen, dit is winnen zonder strijd. Ik hoef je niets te zeggen.
Je weet,
dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar.
Mijn broers, we delen vreugde en verdriet.
Ik meen het,
dit gaat verder dan rappen.
Dit is het antwoord op je vraag.
Yeah.
Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats.
Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles. Dus rollen we samen tot de dood. Tot de benzine op is. Nee, we pushen dat ding. Met z'n allen rollen tot heel die whip kapot is. Niemand breekt ons, broer, omdat die shit van God is. Je kent me, ik ben je. Steun en toe verlaat je niet als de blok hot is. Ben daar als je geluk op is, als die munt kop is. En je shit niet meer ziet zitten, situaties verstikken, niet schrikken. Ben je hart klop is, op die deur, want hij gaat open voor je. Als geluk in de winkel lag, zou ik het kopen voor je. Snap dat, ik ben op het pad dat lijkt naar het licht. Dus ik lijk naar het licht en ik blijf in je zicht volg. Als we daar arriveren, zullen we schijnen. En tot die tijd zijn al jouw zorgen ook de mijne. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het,
dit gaat verder dan rappen.
Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar.
Mijn broers, we delen vreugde en verdriet.
Ik meen het,
dit gaat verder dan rappen.
Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1.
Uit het oog, uit het hart hoor ik mensen zeggen. Maar ze zien niet wat ik zie, dus die mensen hebben geen idee van hoe mijn wereld werkt. Geen idee van hoe die kerel werkt. Ben je niet vergeten? Het verleden is mijn sleutel tot het heden. Soms ga ik terug om momenten opnieuw te beleven. Je hebt een permanente plaats gekregen in mijn hart en dat betekent dat ik altijd op je reken. Yeah, andersom cijfer ik mezelf weg voor je. Wij zijn die echte, yeah, doe het echt voor je. Maak wat krom is weer recht voor je. Ik ben dat dak boven je hoofd, hou je handen thuis, ik vecht voor je. Vang die klap als applaus en je zei the only way is up. Daarom weet ik dat je down bent. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. In slecht of mooi weer, samen op de boot, vaar met me.
Ik hoef je niets te zeggen.
Je weet het,
dit gaat verder dan rappen.
Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar.
Mijn broers, we delen vreugde en verdriet.
Ik meen het,
dit gaat verder dan rappen.
Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1. Catches.
Een van de grote hits van Winne uit 2009, Lotgenoot, opgedragen aan zijn oude vrienden. Winne, wat was dat voor moment? Want dit was eigenlijk, je was ineens de geslaagde jongen, de grote ster van de Nederlandse rap van Rotterdam.
Ja.
Weg uit je buurt. Je woont inmiddels in een mooi appartement op Zuid.
Mm-hmm.
Niet meer op West. maar hierin spreekt eigenlijk een soort eed van trouw aan de jongens. Jongens, ik ben jullie niet vergeten. En denk nou niet dat ik nu op jullie neerkijk of wat dan ook.
Ja, het is uiteindelijk een heel mooi liedje geworden. En ik heb heel veel harten en zielen hiermee kunnen raken. Maar het is wel uit pijn voortgekomen. Want ik voelde ergens, en niet alleen de drang, maar het heeft wel een rol gespeeld om die jongens te laten weten dat ik er altijd zou zijn.
Want zij twijfelden daaraan.
Ja, omdat op een gegeven moment dan wordt je bestaan wat drukker. En dan zie je elkaar minder. Zodra er afstand is, dan worden de aannames gedaan. En voor je het weet heb je ruzie.
En dat komt dan bij je terug? Van nou, die winnen, ja, die belt nooit terug.
Ja, precies. Dat komt via weer bij je terecht. En dat raakt je dan. En ik geef niet heel graag aan woede toe. En dit is dan mijn manier om die woede of die frustratie te verwerken.
Want die is er aanvankelijk natuurlijk wel als dat terugkomt.
Zeker, zeker,
zeker. Ben je snel geraakt? Ben je kwetsbaar?
Ik ben heel kwetsbaar. Ik ben heel open om te ontvangen. En ik denk dat sommige dingen mij veel dieper raken dan sommige mensen denken. Maar ik kan daarnaast ook heel erg goed relativeren. Dus ik kan daarna ook wel makkelijk weer dingen in perspectief plaatsen.
Maar zoals nu, als je plaat uit is na zoveel jaar en de kritieken komen binnen, dan is dat voor jou een heel spannende periode.
Heel spannend.
Kritiek komt bij jou meteen binnen.
Ik ben heel onrustig geweest de afgelopen week. Nu door alle positieve reacties. Maar toen we tegen de release aanhikten, zeg maar. Dus dinsdag, woensdag. Nou, eigenlijk vanaf maandag al. Ja, sliep ik gewoon veel slechter. En was ik wat prikkelbaarder. Dat ik het dan toch spannend vind. En als je tegen zo'n release aanhikt, dan weet je ook niet meer of dat wat je gemaakt hebt goed is.
Want je hebt het zo vaak gehoord en zoveel eraan gesleuteld dat je het eigenlijk kwijt bent.
Helemaal kwijt. En dan moet je gewoon overgeven aan het moment en aan de flow. En dat maakt je heel kwetsbaar.
Het lijkt me ook een gek moment omdat alles zo anders is. Ik bedoel, jij bent een aantal jaren verder. Maar ook de hele muziekscene is enorm veranderd. De stad Rotterdam is volgens mij heel snel aan het veranderen in heel veel opzichten.
Klopt.
En Rotterdam was toen een plek waar nauwelijks bekende rappers vandaan kwamen. Nu enorm veel. Dat is ineens tot bloei gekomen.
Ja.
En al die dingen die zijn anders. De manier waarop mensen muziek verspreiden is alweer veranderd.
Ja, de manier waarop mensen muziek consumeren is veranderd. De snelheid, het tempo waarin muziek uitkomt is ook echt, ja, misschien wel voor 20 of voor 30-voudigd. Dus wat dat betreft is alles anders. Alleen de constante factor is wel dat er altijd ruimte is voor kwaliteit. En ik heb altijd wel geloofd in de kwaliteit van mijn product. Dus dat is iets, zodra ik heel erg onzeker word, is dat waar ik me aan vasthoud. En ook het feit dat ik me alles erin stop.
Dat alles wat jij te bieden hebt, dat het helemaal uit jezelf komt, dat het transparant is.
Ja.
En dat je ver in jezelf bent gegaan.
Dat en behalve dat ook dat ik er alles aan heb gedaan om het product zo goed mogelijk te maken. En dat ik er niet met de pet naar gooi. Dus op het moment dat ik het aanbied, dan weet ik ook dat ik het onderste uit de kan heb gehaald. En dat zorgt dan wel weer voor rust.
Want anders dan zou je gewoon helemaal niet meer slapen en totaal hyper zijn op zo'n moment als dit.
Ik zou dat niet trekken. Ik ben daar denk ik wat te perfectionistisch voor. Ik wil wel een goed product afleveren.
Het is bijna alsof je nu tot de oude garde behoort. Alsof het eigenlijk ouderwets is.
Ik ben de oude garde.
Ja, letterlijk. Met 40 jaar.
Ja.
En met
ik, voor een rapper ben ik echt stokoud.
Ja, dat vind ik een grappige gedachte. Ja,
maar ik, 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 Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat je te oud kan zijn om te rappen. Maar dat komt omdat ik het als een kunstvorm zie. En ik zoiets heb van als een schilder op zijn 80ste nog kan schilderen, of een saxofonist op zijn 80ste nog saxofoon kan spelen, dan zou een rapper ook gewoon moeten kunnen rappen op zijn 80ste.
Dat gaat ook gebeuren.
Ja, zeker.
Alleen gaat dat gebeuren.
Maar dat is niet hoe er nu naar gekeken wordt. Dus ik ben in deze rol wel een pionier voor de hip-hop community. We gaan nu voor het eerst laten zien dat een 40-jarige rapper succesvol kan zijn. Dat gaat nu voor het eerst gebeuren.
Voor het eerst een oudere, nou ja, oud 40, oud. Ja. Maar goed, voor een rapper, een oude man op het podium.
Ja.
En hij gaat het doen. Want je begint in september met je tour.
Klopt.
Dan ga je op pad met ook gastoptredens. Want je hebt heel veel gasten op je plaat.
Klopt.
Fresco, Candy Dulfer, nou zo nog een paar.
Mm-hmm.
En die ga je ook proberen om bij optredens af en toe mee te krijgen.
Ja, ze hebben allemaal wel volle agenda's. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om ze bij het proces te betrekken. Zou ik wel leuk vinden.
Om af en toe iemand op het podium te hebben.
Ja, ik wil gewoon een goede, zo compleet mogelijke show geven. En hoe tof is het als je dan de feature of de gast op het liedje ook op het podium kan hebben. Dat maakt de ervaring gewoon nog completer.
Je hebt een lange tijd gewacht met dit te maken. Eigenlijk een lange tijd gewacht tot er genoeg noodzaak was voor jezelf om deze plaat te maken.
Klopt.
Maar toen het eenmaal ging, toen ging het ook snel. Dan was het ook bijna alsof die plaat zichzelf heeft gemaakt. Alsof je het had opgekropt, wat je allemaal wilde vertellen.
Ja, ik omschrijf het proces altijd als het verzamelen van puzzelstukjes. Dus ik heb een bepaald plaatje in mijn hoofd. En ik weet hoe dat eruit moet gaan zien. En het is puzzelstukjes verzamelen in de vorm van liedjes. En af en toe is het een puzzelstukje vervangen. Of onderdelen van het puzzelstukje vervangen om het plaatje...
Allemaal flarden, allemaal fragmenten die je klaar hebt van teksten. En dan, en dan als je begint, dan gaat het snel. Dan stroomt het gewoon.
Ja, 9 van de 10 keer wel. Omdat, zoals ik het al eerder omschreef, het is een vibe. En als ik eenmaal die vibe te pakken heb, dan gaat de rest vanzelf. Ik wil niet... Het klinkt alsof ik heel veel nadenk over mijn lyrics. Maar dat is totaal niet het geval. Zodra ik inspiratie heb en eenmaal begin met schrijven, dan gaat het zo goed als vanzelf.
Ik vind het een mooi proces, omdat je hebt een vriend die is piloot.
Klopt.
En die neemt jou af en toe mee op reis met korting. Dus je hebt ook veel gereisd. Op heel veel plekken ben je geweest. India ben je geweest. Suriname ben je geweest.
Ja. Ik ben elk jaar in New York geweest. Ik ben in Washington geweest. Ik ben op Aruba geweest. Ik ben onlangs in Ghana geweest. Ik ben, name it.
Overal geweest.
Zwitserland.
En al die tijd dacht iedereen, ga nou een plaat maken. Maar eigenlijk was je gewoon materiaal in je hoofd aan het fermenteren.
Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar ik geloof tegelijkertijd ook wel dat als ik in de studio opgesloten zou worden...
Gewoon de slot erop, sleutel
zo
weg.
Van, je gaat hier niet weg voordat er een album af is. Dat ik al genoeg in mij had zitten om een nieuw album te schrijven.
Pas op wat je zegt, want Kees de Koning doet het volgens mij.
Kees en ik zijn vrienden. En Kees laat mij denk ik gewoon vrij. Maar ik heb mezelf nu wel voorgenomen om er niet meer zoveel tijd tussen te laten zitten. Dus ik denk niet dat het lang gaat duren voordat ik weer nieuwe muziek uitbreng. En ik ben ook benieuwd wat er dus gebeurt op het moment dat ik mijn creatieve proces verander. Of in ieder geval de insteek verander. Omdat ik weet niet zo goed wat het op gaat leveren. Maar ik wil het wel proberen.
Omdat je eigenlijk nog niet precies weet hoe het werkt. Want het is niet een truc. Het is niet een manier die je helemaal hebt uitgedokterd.
Nee, ik wil het ook niet uitdokteren. Ik wil niet dat het, lopende bandwerk wordt. Ik geniet zelf heel erg van dat wat ik niet kan pakken. Wat niet tastbaar is. En dat magische, zeg maar. Het is iedere keer alsof het me overkomt. Deze plaat voelt ook alsof het me overkomt.
Alsof je er zelf als een buitenstaander naar kunt luisteren.
Ja, zeker. Ik weet ook dat iets goed is. Of in ieder geval dat ik het goed vind. Als ik ernaar kan luisteren alsof ik het zelf niet gemaakt heb.
Alsof die plaat voor jou gemaakt is. Alsof die zichzelf gemaakt heeft. Alsof die er ineens was.
Ja. Ja. Ik kan je ook niet vertellen hoe alle liedjes tot stand zijn gekomen. Omdat soms gebeurt het gewoon in een waas of in een soort van roes.
In een roes, in een andere toestand.
Ja.
Hoe is het dan op het podium als je het daar brengt? Als het al af is en je staat er met het publiek en je brengt het?
Voor deze plaat is dat spannend. Maar als ik nu zeg maar naar mijn oude muziek kijk, ik vind het altijd leuk om lotgenoten te spelen. Ik vind het altijd leuk om W-dubbel en E te spelen of de G8 remix te spelen. Omdat ik. Het maakt gewoon heel veel goede energie los. En als ik kijk naar hoe er nu zeg maar op de nieuwe muziek gereageerd wordt, gaat het ook weer heel erg leuk worden om die nieuwe liedjes te spelen.
Morgen begin je met repeteren en vanaf september, 4 september geloof ik, begint de tour.
14 september.
14 september de tour, ja. Langs ja. De clubs in Nederland.
Klopt.
Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. En
dank je wel.
Ook heel veel moois met het nieuwe album. Dank je wel.
Jij bedankt voor een fijn zijn.